Dat zegt lector Carolien Gravenstein van de Hogeschool Leiden. Ze reageert op het drama in Heerlen, waar een scholier zich van het leven beroofde na te zijn gepest. Dit krijgt u tot 7 uur te horen in Dit is de Dag. Vindt u ook dat sociale vaardigheden een verplicht schoolvak moet worden? Praat dan mee op Twitter met de hashtag DDD. Meekijken kan ook via de webcam nporadio1.nl. Ja, dit is dus de dag waarop Donald Trump zijn eerste persconferentie heeft gegeven sinds zijn verkiezingswinst. Er was nogal wat te bespreken. Zo dook er gisteren naar verluid geheim, maar niet geverifieerd rapport op, waarin onder andere te lezen viel dat de Russen compromitterende informatie zouden hebben over de president in spe. We gaan erover praten en de gevolgen van die onthullingen van de afgelopen 24 uur met NRC-journalist en oud-Amerika-correspondent Tom-Jan Meers. Goedenavond, Tom-Jan.
Goedenavond.
En met Thierry Baudet, lijsttrekker van het Forum voor Democratie, en ook met commentator Aantjan Boekstein. Ook fijn dat jullie er zijn. Welkom.
Goedenavond.
Tom-Jan, wat viel je op tijdens de persconferentie van Trump?
Dat campagne voeren is gemakkelijker dan optreden als president. En het was volgens mij iemand waarvan Amerikanen verwachten dat hij onderhand president wordt en die nog voornamelijk campagne aan het voeren was. Nou, is dat ook wel onder deze omstandigheden met die uitgelekte intelligence rapporten lichtelijk onvermijdelijk. Het is natuurlijk niet waarschijnlijk dat hij dat allemaal gaat bevestigen. Het is trouwens, die informatie die gisteren kwam is waarschijnlijk ook onbevestigbaar en dus onbewijsbaar. Hmm. Maar het dwingt hem natuurlijk wel op een verschrikkelijke manier in het defensief. En ik denk dat het eigenlijk het product is van zijn eigen gedrag. Hij heeft erg veel getwitterd, erg negatief geweest over de intelligence gemeenschap. Die is erg groot in Washington. En dan loop je natuurlijk het gevaar dat je als gekozen president een paar lekken voor je oren krijgt. Ja. Nou, die heeft hij gekregen.
En hij zit daardoor in het defensief, zeg
Zo
je.
Is dat.
Thierry, wat voor jou op?
Nou, ik ben het op zich wel eens met de observaties van de vorige spreker. Dus Trump die is op zijn best op het moment dat hij even weer in de campagnemodus schiet. En hij heeft dat presidentiële nog niet helemaal onder de knie. Ja, maar ik vond het wel leuk.
Bij zijn speech, toen hij gekozen was, toen was hij heel verzoenend en zo. Het viel, ja, viel toen op.
Ja, en nu is hij weer even terug in de straatvechtersrol. Ja. Maar wat ik leuk vond om te zien, is dat hij wel heel duidelijk zijn verkiezingsbeloftes gestand wil doen. Hè. Dus hij komt met een plan om Obamacare te vervangen. Daar heeft hij hard op campagne gevoerd. Hij houdt voet bij stuk dat Mexico gaat betalen voor de muur. Ja. En hij zegt ook dat hij gewoon graag ISIS wil aanpakken samen met Rusland, ondanks het feit dat er nu misschien van alles nog wat aan de gang is. Dus ik vind het nog steeds wel veelbelovend. Ik denk dat er de komende weken meer duidelijkheid komt over wat dan precies de inhoud van dat beleid wordt. Maar vooralsnog, hij doet het denk ik prima.
Ja, Arend-Jan, wat voor jou op?
Ja, ik heb het echt met open ogen, open mond staan kijken. Maar met name ook de details. Hè. Wat ik ontzettend slim vond, is dat hij allerlei kranten ging lopen complimenteren. Van die uitstekende berichten, door te laten zien hoe slecht dat eigenlijk allemaal is. Hè.
Ja, en ook dat ze het nepnieuws niet hadden gebracht. Dat in zijn precies, woorden nepnieuws ja. niet hadden gebracht. Daar complimenteerde hij ze mee.
Ik heb ook begrepen dus dat een MI6, een voormalig MI6, Britse geheime dienstjongen, dat voor geld heeft aangeboden. Dat maakt de zaak natuurlijk ook allemaal weer wat minder indrukwekkend. Wat ik heel interessant vond, is dat hij herhaalt dus dat hij dat JSF-programma, dat vindt hij te duur, dat wil hij gaan ingrijpen.
Nederland heeft daar ook vliegtuigen van gekocht, hè?
Nou, iedereen die de defensieindustrie kent, weet dat meer competitie zou niet onaardig zijn. Hetzelfde geldt voor de farmaceutische industrie. Dat is de hoogste geneesmiddelenprijs in de wereld, zijn ongeveer in Amerika. Die kunnen ook wel wat concurrentie gebruiken. Als hij dat soort dingen echt zou gaan doen, dan lijkt me dat positief.
Ja. Laten we eerst maar even dat nieuws van de afgelopen 24 uur nemen. Er zou compromitterend materiaal bij de Russen liggen. Hij zei gewoon, het is niet waar, Thierry.
Ja, en hij zei zelfs tegen al mijn medewerkers die naar het buitenland gaan, zeg ik altijd, doe niks in je hotelkamer dat niet 's avonds heel laat zou op tv zou kunnen worden uitgezonden. Dat weten we natuurlijk niet. We hebben geen idee wat er allemaal in die hotelkamers gebeurt. En ergens zou je nog wel van
mij
Trump
lijkt het
ook
gevaarlijk om het zo hard te ontkennen als hij deed, als het wel gebeurd is. Want dan kunnen er ergens beelden zijn, toch?
Ja, dat is waar. Aan de andere kant, je ziet de Trump er ook wel weer voor aan om dan daar alleen nog maar verder door in populariteit te stijgen als die beelden verdwijnen. Ja, ja. Hij heeft toch al eens gezegd dat er niets met zijn duimen mis is, enzovoort.
Tom-Jan, het was een harde ontkenning. Had jij dat verwacht? Of zeg je van, ja, dat is ook het enige wat hij kon zeggen?
Nou, weet je, dat document zelf, dat is vanochtend gepubliceerd door een website die heet BuzzFeed. Als je dat leest, dan zie je dat het meer hearsay is dan feit. Ja. Dus het was ook niet zo moeilijk te ontkennen. Ik denk wel dat iets anders speelt hier. Kijk, er is de afgelopen weken is er erg veel informatie naar buiten gekomen. En een groot deel daarvan, vergeet dat niet, heeft Trump inmiddels bevestigd over de pogingen van de Russen, van Poetin, om de Amerikaanse verkiezingen te hacken. Hmm. Dat die poging er is geweest, nogmaals, bevestigt Trump inmiddels zelf. En dat betekent volgens mij dit. Het is inderdaad zo, zoals Thierry zei, dat Trump de ambitie heeft om samen met Poetin het islamitisch fundamentalisme te gaan bestrijden. Oorlog daartegen te voeren. Maar ik denk dat grotere deals, grotere geopolitieke deals met Poetin nu gevaarlijker worden voor hem, omdat er nu eenmaal toch een geur is gaan hangen van wat hebben die mannen met elkaar. Hmm. Hij heeft natuurlijk ook tijdens de campagne wel een paar vreemde opmerkingen gemaakt. Vergeet niet, hij zei op een dag, Mr. Poetin, als je nog kwijtgeraakte mails van Hillary Clinton hebt, kun je ze even naar ons opsturen. Dat, kijk, dit soort citaten is, die worden in Amerika allemaal bewaard en die kun je zo in een clip van 30 seconden zetten en die kunnen tegen je gebruikt worden. Dus dit is wel interessant, maar ook gevaarlijk terrein voor hem.
Want jij zegt, ja, ze zouden close kunnen worden met elkaar en op het moment dat dat gebeurt, dan is de informatie, wordt dan gebruikt die zich tegen hem keert.
Nogmaals, kijk, zolang zij, als zij samen IS gaan bestrijden, gaat natuurlijk, daar gaat niemand over klagen, ook in Europa niet, in de hele wereld niet. Als zij grotere deals zouden willen sluiten, en daar zijn wel contouren van geschetst de afgelopen weken. Deals die in strijd zijn met bepaalde zakelijke belangen in Amerika, dan wordt het een heel ander verhaal. Dus kijk, zijn ambities op dat gebied, hij heeft erg veel pro-Putin functionarissen benoemd. De minister van Buitenlandse Zaken, de intelligence chef, zijn uitgesproken pro-Putin mensen. Hmm. En als hij te ambitieus op dat gebied wordt, denk ik dat het nieuws van de afgelopen weken voor hem zeer, zeer gevaarlijk is. Jerry?
Nou, ik wilde toch even iets in perspectief plaatsen. Dat is namelijk dat er nu heel erg gefocust wordt op Rusland. En een van de dingen die Trump ook tijdens zijn conferentie net zei, er zijn ook allerlei andere landen die ook proberen te hacken en daar wel of niet in slagen.
China noemde die bijna.
China, maar hij noemde ook ergens op een ander moment Noord-Korea en andere landen, Iran. Amerika zelf is natuurlijk ook niet gevrijwaard van dit soort activiteiten. Ik bedoel, die hele staatsgreep in Oekraïne, waar dat belachelijke associatieakkoord uit is gerold, dat is door Amerika in gang gezet. De oorlog die nu in Syrië woedt is door Amerika in gang gezet. Er zijn zoveel dingen die Amerika ook weer gedaan heeft onder Obama en de administraties daarvoor. Amerika speelt nu ook wel heel erg de vermoorde onschuld. En dat is niet helemaal geloofwaardig, vind ik.
Ja, ik weet
Tom-Jan, ja.
Het punt is volgens mij hier dit. Je kunt als zittend Amerikaans president, als beginneling, als je net begint, heb je heel veel leverage. Kun je heel veel doen. Maar je populariteit droogt altijd op. Dat is onvermijdelijk een aspect daaraan. En als jij al zo vroeg in het defensief wordt gedwongen door een relatie met een belangrijke wereldspeler, dan zal dat een handicap blijven. Dat weet je gewoon.
Nou, kijk, wat sowieso het geval is, als een president zelf nogal grote belangen heeft in het bedrijfsleven, ook in het Russische bedrijfsleven, dan is dat gewoon een probleem. Hmm. Dat verzwakt je positie.
Maar
ook
daarvan
in de media.
Heeft hij nou juist vandaag nadrukkelijk gezegd dat hij het allemaal op afstand zet, dat hij geen zaken heeft gedaan met Rusland, dat hij geen leningen daar heeft lopen. Dat probeerde hij juist heel hard te ontkennen, toch?
Ja, maar dan blijven er nog wel Amerikaanse belangen over. Dat is ook een probleem. Hè? En daarnaast is het zo van, want Russen is bekend, die hacken iedereen, maar die maken ook opnames van iedereen. Je kan je op een briefje geven, als die opnames zouden bestaan van Trump in die hotelkamer, dan wordt het natuurlijk wel uitgespeeld tijdens de onderhandeling.
Ja, dan komt het op een gegeven moment naar buiten. Ja,
dus waar het gewoon, hij kan chantabel zijn. En als dat zo is, dan is dat heel zorgwekkend. Ja.
Ja. Laten we even luisteren naar wat hij zelf zei over die hacks vandaag.
As far as hacking, I think it was Russia. But I think we also get hacked by other countries and other people. The Democratic National Committee was totally open to be hacked. They did a very poor job. They could have had hacking defense, which we had.
Ja, hij is minstens zo kritisch op de Democraten als op de Russen, als je zo luistert.
Ja, het was natuurlijk ook voor een groot deel hun eigen schuld. John Podesta, de campagneleider van de Democraten, die had gewoon ergens een paswoord online openstaan. En zelfs nadat bekend was geworden dat dat online stond, ja, heeft hij zijn paspoort niet veranderd. Ja, dan ben je ook wel heel naïef natuurlijk. Ja. Dus ik vind
maar
het erg.
Het duurde heel lang voordat hij zei dat het eigenlijk erg was dat de Russen het hadden gedaan.
Ja, dus daar was een beetje de revanchistische Trump te zien die we kennen uit de campagnetijd. En ik denk dat dat niet helemaal presidentieel is. Ik vermoed dat hij tijdens de pauze in de persconferentie even aangesproken is door iemand te zeggen, je moet wel even aangeven dat je natuurlijk tegen hacken bent. Dat heeft hij nog netjes gedaan.
En ook te zeggen dat Poetin dat niet had mogen doen.
Dat hij dat niet had mogen doen, precies. Dat heeft hij toch nog wel met de hak op de
kast gezegd. Wat ik heel interessant hier vind, als ik het mag zeggen. Ja? Met die hele John Podesta-affaire en de mails van Clinton. Hè, was het zo dat ik heb dat heel erg nauwgezet gevolgd. Een aantal jongens bij de geheime diensten, die waren ongelooflijk kwaad dat Clinton niet harder werd aangepakt. Die namen zelfs ontslag. Hè. Hier zag je dus al een politisering van de geheime dienst. Nou, datzelfde probleem speelt natuurlijk nu met Trump.
Ja, want hij was heel kritisch over ze.
Ja, en het is altijd slecht nieuws als de geheime dienst in discrediet wordt gebracht. En helemaal als dat gebeurt door de president zelf.
Want dan zou dat heel makkelijk kunnen leiden tot nieuwe lekken. Als die dienst met poets wil bakken, dan doen ze dat.
Het is de bedoeling zo dat de geheime dienst zijn werk goed doet. Dat is belangrijk voor de veiligheid van het land. En het is niet de bedoeling dat er in de regering, in de boezem daarvan, dat er op.
Ja, maar dit is wat we deep state noemen, hè? Dat is dus het fenomeen dat geheime diensten in sommige landen mogelijk eigenlijk machtiger zijn dan de gekozen politici. En ik vind het op zichzelf te prijzen dat Trump dat conflict aangaat. Want we weten bijvoorbeeld ook dat George W. Bush bij de overdracht tegen Obama heeft gezegd, ik wil je nog één ding meegeven, kijk uit voor de geheime diensten, maak er geen ruzie mee. Ja. En Trump die gaat dat nu wel aan. Het is heroïsch, misschien verliest hij het, maar het valt op zichzelf te prijzen dat hij de politieke suprematie wil herbevestigen.
Ja, want Tom-Jan, hoe kijk jij naar dat conflict wat hij dan nu lijkt te hebben met de veiligheidsdiensten?
Nee, ik denk dat het gewoon politiek heel dom is. Kijk, die veiligheidsdiensten in Washington zijn enorm groot. Wij kennen de CIA en de NSA en de FBI, maar er zijn uit mijn hoofd 41 inlichtingen diensten. Daar werken honderdduizenden mensen. Dat is een van de grootste werkgevers van Washington. Als jij die hele gemeenschap tegen je in het harnas jaagt, misschien met nobele bedoelingen, zoals Thierry zegt, dus dat jij het politieke primaat wil herbevestigen, dat kan nog. Maar als je dat zo evident doet in een heleboel niet al te subtiel gestelde tweets, dan weet je, je creëert je eigen problemen. Wat Jan net zei, er gaat tegen hem gelekt worden.
Maar
dit
is
natuurlijk voor het eerst gebeurd.
Ja, ik bedoel, het is ook. Trump heeft een bepaalde manier van. Dat heb ik nu al heel vaak gezien in die hele campagne. Hij roept wat. Hij gooit wat rood vlees in de arena. Hij kijkt wat er gebeurt. En daarna handelt hij. Het is een bepaalde strategie die heel on-Nederlands is ook. Ook een beetje atypisch voor Amerikaanse presidenten. Maar hij heeft toch al een aantal keren behoorlijk wat succes geboekt. Dus misschien dat hij nu dit ook een beetje erin gooit. Hij kijkt wie gaat muiten. En zometeen gaat hij misschien wel heel hard, maar ook heel constructief terugslaan.
Ik denk dat het een strategie is die geschikter is voor campagnes dan voor regeren. Kijk, die mensen gaan nooit weg. Die werken daar, die honderdduizenden mensen. Dus daar zal hij een rapport mee moeten krijgen. En hij heeft het tegendeel bereikt de afgelopen weken.
Okay. Even nog naar wat deze persconferentie doet voor het land zelf. De Amerikanen, dat is natuurlijk een verdeeld land. Dat zal na vandaag niet minder zijn, of wel, Tom-Jan?
Nee, Amerika is totaal verdeeld. Kijk, vergeet niet, Trump is relatief impopulair. Als jij zijn cijfers van nu vergelijkt met die van Obama, uitgaande president, dan staat hij ver onder. Dus dit is een man die politiek heel sterk staat, omdat hij een republikeins congres aan zijn kant heeft, maar die in de maatschappij relatief zwak staat. Ik denk dat hij historisch een van de zwakste posities heeft als beginner. Dit is een hele gecompliceerde situatie. Hij kan dus politiek veel bereiken, maar zoiets als Obamacare bijvoorbeeld, dat is een beetje een technisch onderwerp, maar het type voorstel dat hij daar deed, dat doet mij vrezen dat dat hele Obamacare totaal blijft bestaan. Heel belangrijk ding. Wat hij zegt is, ik ga dat afschaffen en op dezelfde dag ga ik een ander pakket invoeren. Precies hetzelfde uur. Maar het is een wetgevend proces, het congres.
Zo werkt dat
niet. Je hebt twee kamers. Ja. Dat duurt minimaal een half jaar, meestal jaren.
Thierry,
in aanvulling daarop. Het is denk ik, het is breder dan alleen dat het om Trump gaat, je ziet dat die republikeinse en de democratische groeperingen helemaal langs elkaar heen leven. Er zijn ook wel eens kaarten gemaakt van de televisiestations die de mensen bekijken en de debatten die ze voeren en zo. Het is totaal
bubbel.
Parallele samenlevingen geworden. En dat is natuurlijk heel ongezond. En daarin zie je ook dat het ongelooflijk moeilijk is om op continentale schaal met alle nationale identiteit die Amerikanen toch met elkaar delen, om op zo'n grote schaal een werkende democratie te hebben. En dat is de enige meer reden voor ons om ons te realiseren dat het op Europese schaal natuurlijk überhaupt nooit gaat werken. Daarom moeten we niet het Amerikaanse voorbeeld volgen hier in Europa en niet verder met de Europese superstaat.
Dit gesprek zou niet compleet geweest zijn als jij dit standpunt niet weer een keer verteld had. Hadden we lang
ik ben blij dat je blij bent met mijn bijdrage.
Dankjewel. Fijn dat je er was, Thierry. En ook Tom-Jan, zeg ik hartelijk dank. Dit was de dag waarop Noord-Korea opnieuw op nummer 1 werd gezet op de ranglijst voor christenvervolging. Maar geloofsvervolging treft ook miljoenen wereldburgers buiten dat land, zegt de opsteller van de lijst, Open Doors.
Wij brengen een ranglijst uit met 50 landen erop. Binnen die 50 landen praten we totaal over 215 miljoen christenen die sterk tot zeer sterk vervolgd worden. Een omvang van zeg maar 15 keer Nederland.
Het is de dag waarop de schaatskoorts in Nederland begon op te lopen. Voor volgende week wordt stevig gevorst voorspeld. En de eerste ijsdikteberekeningen circuleren al op de sociale media. De schaatsen kunnen uit het vet, twitterde Erben Wennemars vandaag. Maar, zoals Herman Finkes al zei, met ijs en vorst is het altijd uitkijken geblazen.
Kibbe, Sjoerd en Wibbe, die zouden het wel rooien. Zijn in een wak gereden, volledig overleden. Zo heb je het over vriezen, zo heb je het over dooiende.
De dag waarop Duitsland bekend maakte dat de enorme toestroom van asielzoekers naar het land is gekelderd. Van 900.000 naar 280.000. Dat nieuws komt op het moment dat er in Duitsland een debat woedt over het voornemen van de regering om landen die afgewezen asielzoekers niet willen terugnemen te korten op ontwikkelingshulp. Arend-Jan, wat is jouw stelling bij dit nieuws?
Mijn stelling is dat Nederland eigenlijk Duitse voorbeeld zou moeten volgen. Het gaat hier dus eigenlijk helemaal niet over uit asielzoekers. Hè. Het gaat over economische migranten.
We hebben het over mensen vooral uit Marokko en Algerije.
En Tunesië. Dat zijn dus veilige landen. Dat zijn helemaal geen asielzoekers. Dat zijn economische migranten. En een deel daarvan, ik moet het heel genuanceerd zeggen, heeft zich misdragen in Duitsland en ook in Nederland. Ja. We kennen de Groningse burgemeester die op het journaal ons vertelde wat er allemaal aan de hand was. En ook die ene jongen van de kerstmarkt waar was het ook?
Berlijn.
Dat
is Amri.
Die was natuurlijk ook een jongen uit Tunesië die via deze route is gekomen. Nou, het zijn dus zijn geen staatsartsen. Het zijn gewoon mensen die uitgeprocedeerd zijn. Ze zijn geen asielzoekers. Als ze dan ook nog eens een keer zich misdragen, dan is het toch eigenlijk onvoorstelbaar dat je die groep, het gaat om een betrekkelijk kleine groep mensen, dat je die niet zou kunnen uitzetten.
Ja, maar omdat de landen ze niet terug willen nemen.
Ja.
En dus zegt Duitsland, sinds gisteren geloof ik dat Merkel akkoord gegaan zou zijn, van als ze die asielzoekers niet terug willen nemen, dan stoppen we ook de ontwikkelingsrelatie met die landen.
Je moet je dus voorstellen, dit debat speelt al 10, 15 jaar. Hè? Rechts heeft het altijd voorgesteld, de VVD heeft het heel vaak gedaan, maar ze wilde niet aan. Merkel was ook altijd tegen. Nou, nu opeens is ze voor. Wat is er gebeurd? Zo interessant. Gert Müller, CSU, een rechtse partij, maar een christelijke partij, die is heel erg voor ontwikkelingssamenwerking. Mm-hmm. En die is ook minister van ontwikkelingssamenwerking. En die ligt nog dwars. Er wordt gevochten. Want hij zegt van ja, maar dat ontwikkelingsgeld wordt gebruikt om Tunesië stabieler te maken. En als we daarmee stoppen, dan krijgen we nog meer economische migranten.
Dat zou natuurlijk kunnen.
Nou, luister, dus ik moet je nou eens, kijk nou eens wat we met Turkije hebben gedaan. Ik ben dus naar al die getallen gaan kijken. Daar hebben we dus 600 miljoen per jaar aangegeven om de democratie van Turkije te versterken. Jarenlang. Niets van terechtgekomen door Erdogan zelf. Hè. Kijk naar Tunesië. Dan gaat het ook over 200 miljoen per jaar via de omvangrijke Europese programma's.
Oké, niet via Nederland, want Nederland heeft geen rechtstreeks ontwikkelingsrelatie, maar via de Europese programma's.
En Duitsland ook niet. Dus met andere woorden,
dan moet je in Europees verband dus afspreken.
Absoluut. En dat is ook voor Thierry interessant. Als je hier echt wat aan wil doen, en dat zou Thierry graag willen,
daag hem niet uit, hè?
Dan heb je Europese samenwerking dus nodig.
Nee hoor, helemaal niet.
Ja.
Je kunt gewoon je eigen grenzen weer gaan bewaken. Eigen grenscontroles terug.
Ja, dit wordt een ander debat.
Maar goed, ik zou zeggen van, het kan toch niet zo zijn dat je al die miljoenen naar Tunesië laat gaan en dat ze gewoon weigeren om die mensen terug te nemen. Ja,
daar ben ik Dijk... overigens volledig mee eens.
Ja, dat vermoed ik, dat jij het mee eens zou zijn. Ja. Koenis en Dijkhoff die gaan binnenkort naar Marokko om erover te praten. Moeten ze daar ook hard in vliegen wat jou betreft?
Nou, ik denk dat Dijkhoff dat zeker van plan is.
Maar ze gaan samen, dus ze zullen daar dezelfde toon hanteren, denk je niet?
Koenis wil ook wel. Ja. En wat ik zo interessant vind, als ook als historicus... je ziet dus het tij nu veranderen. Hè? Je ziet dus dat Merkel is om... En dat zal dus, ik denk dat Europa dat ook wel gaat politiseren.
Dat het een Europa-breed standpunt wordt. Maar in Nederland is er volgens mij nog geen meerderheid voor. In de verkiezingsprogramma staat alleen bij CDA en VVD volgens mij.
Nou,
maar
en het Forum voor Democratie.
En het Forum voor Democratie, sorry dat ik het vergat.
Ik denk dat de PvdA ook nog wel eens wil...
Zou je denken, ja?
Ja, natuurlijk. Het is toch volkomen redelijk dat mensen die geen asielzoekers zijn... en ontzettende criminele dingen doen, dat we zeggen van nou, die willen we hier niet hebben. Die verknallen het namelijk ook. Het hele draagvlak voor vluchtelingenopvang wordt door deze mensen, dat zijn er maar weinig, gewoon ondergraven.
Maar volkomen redelijkheid is in de internationale politiek toch niet altijd doorslaggevend?
Nee, maar de Nederlandse politiek zou het wel doorslaggevend moeten zijn.
Okay. We gaan het met je afwachten. Dankjewel. Dit is de dag waarop oud-patiënt Stefan Schipper van het VU Medisch Centrum in Amsterdam iets terugdeed voor zijn ziekenhuis. Hij lag lange tijd met kanker in dat ziekenhuis, is nu weer thuis en had daar nog wat kettingtjes liggen waarin je een leuk plan mee bedacht.
En toen dacht ik van nou ja, laat ik ze maar even op een Facebookgroep zetten. Dan doneer ik het bedrag wel aan het ziekenhuis. Ik bedoel, ik heb daar toch 2,5 jaar gelegen en binnen een halve dag waren alle 50 kettingtjes weer weg.
Het is de dag waarop bekend werd dat er zondag in Heerlen een stille tocht wordt gehouden ter nagedachtenis aan Tarouk Chancelman. De 15-jarige jongen pleegde afgelopen weekend zelfmoord omdat hij ernstig gepest werd op school. Klasgenoten zijn nog steeds diep onder de indruk van wat er is gebeurd met Tarouk Chan.
Hij had vast het best zwaar. Hij had geholpen kunnen worden.
Iedereen praat er wel over. Het is wel echt gaande. Er wordt ook gekeken naar wie heeft dit gedaan en dat moeten we voorkomen volgende keer. Daar wordt wel echt over nagedacht.
Ja, het kan u niet zijn ontgaan, ondanks het feit dat scholen na eerdere zelfmoorden van gepeste tieners de strijd tegen het getreiter zijn aangegaan, is er nu weer een jongen die zelfmoord heeft gepleegd omdat hij de pesterijen niet aankon. Roept de vraag of het huidige antipestbeleid wel werkt, gaan we over praten met Carolien Gravenstein. Zij is lector aan de Hogeschool Leiden. Zij pleit voor een apart schoolvak tegen pesten. En we praten er ook over met D66-Kamerlid Paul van Menen. Goedenavond allebei.
Goedenavond.
Mevrouw Gravenstein, u bent voorstander van een apart schoolvak om sociale en emotionele vaardigheden aan te leren. Wat gaat er mis in het huidige systeem wat u betreft?
Het is op dit moment te vrijblijvend. En we hebben het er te veel over. Antipestprogramma's, evidence-based, wel of niet. Terwijl ik denk het moet net zo volwaardig worden als alle andere vakken. Rekenen, taal, wiskunde, noem maar op. Omdat we weten dat kinderen beter in hun vel zitten als ze sociale en emotionele vaardigheden heel gericht worden getraind op school.
Hoe gaat het vak heten?
Ja, wat mij betreft levensvaardigheden, omdat het kinderen en jongeren nog beter voorbereidt op het leven.
Levensvaardigheden?
Ja, en dat betekent dat kinderen tijdens dat vak praten over moeilijke onderwerpen, over gevoelens die ze hebben, maar ook dat vaardigheden getraind worden, zoals hoe kom je voor jezelf op, maar ook hoe neem je het op voor anderen. Dus als er iets gebeurt, hoe kan je dat dan het beste aanpakken? En dat echt een vak is waar je met elkaar dingen bespreekt, maar ook echt traint en op die manier het voorbereidt.
En welk schooljaar zou u het gegeven willen zien?
Alles, alle jaren. Dus ik vind dat het gewoon vanaf het moment dat jij op de basisschool komt...
Op de basisschool beginnen?
Op de basisschool beginnen, dat je een vak zoals sociale en emotionele vaardigheden hebt. En ik vind het soms moeilijk om te snappen dat er eigenlijk nog niet is. Omdat jarenlang en heel veel studies ook aantonen dat als je dat kinderen vanaf jonge leeftijd aanleert, dat ze dan niet alleen beter in hun vel zitten en sociaal emotioneel, maar ook bijvoorbeeld met veel meer plezier naar school gaan. De schoolresultaten worden beter. Dus op alle gebieden profiteren kinderen, jongeren en daarmee uiteraard ook ouders van dit soort vakken.
Ja, je leert dan vooral om voor jezelf op te komen en voor anderen op te komen.
En ook, want ik denk dat wel eens onderschat wordt om je emoties te uiten. Kinderen die in de puberteit komen, die worden geconfronteerd met sombere gevoelens. En ik pleit er ook voor dat we dat ook bespreken met ze. Van dat heb je in deze fase en dat is heel heftig. En kinderen in deze leeftijd hebben nog niet de ervaring dat als je dat voelt, dat dat iets van voorbijgaande aard is. Of als je in een moeilijke situatie zit, dat dat van voorbijgaande aard kan zijn. Mm-hmm. En volwassenen hebben die ervaring, maar jonge kinderen of jongeren nog niet.
Dus het is goed als je dat onderwezen krijgt, dat er op sommige momenten misschien bij hoort dat je somber bent.
Klopt, en ja, dat ze die kennis hebben en okay, dat dat ook getraind wordt. Ja,
meneer Van Menen, D66, een apart schoolvak om sociale en emotionele vaardigheden te leren. Goed idee?
Nou, ik ben zover nog niet. Laat ik om te beginnen zeggen dat ik dit natuurlijk vreselijke gebeurtenissen vind. Ik heb mijn hele leven in dat onderwijs gewerkt en ook vergelijkbare situaties meegemaakt. Ik zeg dat ook als vader en als opa, dit wil je niet. Dus je moet ook als school alles proberen te doen om dit te voorkomen. En ik ben het met mevrouw Gravenstein een heel end eens. Natuurlijk moeten scholen daar veel aandacht aan geven. Moeten leerlingen vaardigheden bijgebracht worden. Ik weet alleen niet of je dat in een apart vak moet doen. Want dan wordt het weer zo'n Haags ding. Dat is precies waarom het volgens mij ook nu nog niet helemaal werkt. Omdat we een staatssecretaris hebben die denkt vooral in protocollen. En hij denkt te weinig in het effect van dit soort onderwijs.
Je moet
vooral vast laten stellen of scholen veilig zijn of kinderen zich veilig voelen. En hoe een school dat doet, dat interesseert mij vanuit Den Haag net even iets minder.
Ja, mevrouw Gravenstein, dat kan wel ondergebracht worden bij de huidige vakken, zegt meneer Van Menen eigenlijk. Een goede docent, de onderwijs zijn kinderen daarin. Of hoorde ik dat niet goed, meneer Van Menen?
Je moet er wel goed over nadenken als school. Alleen als het een apart vak moet worden, dan moet je dat in Den Haag gaan besluiten. En dan wordt het weer zoiets.
Ja, precies. Dan voelt het als van buiten. Ja.
En ik denk dat je juist docenten veel meer ruimte, veel meer tijd moet geven. Ook voor het gesprek met kinderen. Ook voor kinderen die in dit soort situaties terechtkomen.
Oké, mevrouw Gravenstein. Dus, apart vak.
Nee, ik vind dat dat hoop ik zodanig op een gegeven moment geïntegreerd wordt dat we niet beter weten. Dat je rekenen en taal en sociale en emotionele vaardigheden geeft. Ik ben het met u eens dat de hele ontwikkelingen toen van die anti-pestprogramma's. Ja, dan dacht ik, dan richt je heel specifiek op pesten, terwijl het probleem vaak veel breder ligt. En je gaat inderdaad kijken, wat zijn nou effectieve programma's. Maar ik hoop dat we op termijn, dat dat gewoon zo normaal is, dat als je op school komt, dat dit gewoon een regulier vak is. En dat vraagt inderdaad in de eerste instantie het nodige van de politiek. Ja. Maar tenslotte heb je iets waarvan je gewoon het de normaalste zaak van de wereld vindt. Omdat als kinderen niet beter in hun vel zitten, of niet goed in een vel zitten, dat het ten koste gaat van alles.
Maar zou u willen reageren op het argument van meneer Van Menen? Die zegt, als je dat vanuit Den Haag oplegt, dan gaat het niet werken. Je moet scholen de opdracht geven om het te doen en laat ze zelf uitzoeken hoe ze het doen.
Ja, maar dat hebben we met burgerschapsvorming ook gedaan. En dan gingen we langs scholen. En dan zagen we dat sommige scholen dan zeiden van, ja, we hebben zo nu en dan besteden we daar aandacht aan. En dan verwatert dat weer. Plus het feit dat kijk, het mooiste is natuurlijk als het schoolbreed gedragen wordt. Dus dat iedere docent het over de thema's heeft. Maar het trainen van de vaardigheden is zo cruciaal. En daar heb je een vak voor nodig. En ik ben heel bang dat als we het te vrijblijvend laten zijn, dat het dan weer verdwijnt.
Ja. Meneer Van Menen, dat dreigt dan als je het zo organiseert als u het zegt.
Ik begrijp het argument heel goed. En voor burgerschapsvorming geldt dat ook. Ik denk dat daar inderdaad veel te vaag omschreven is wat we daar eigenlijk van verwachten. Dat mag best scherper. Maar juist voor een veilige school is het heel scherp omschreven. Sterker nog, dus een van de zogenaamde deugdelijkheidseisen staat gewoon in de wet. Mm-hmm. Dat iedereen op een school zich veilig moet kunnen voelen. En dat is dus verplicht beleid. Alleen wat.
Maar kennelijk werkt het onvoldoende.
Nou ja, we kijken er te weinig naar. Ik heb samen met collega Bisschop van de SGP een wet door de Kamers gekregen. Die zegt, we moeten veel meer kijken naar wat echt kwaliteit van scholen is. En een van de hoofdkwaliteiten van een school is dat die veilig is. Okay. Want ik ben het ook met mevrouw eens dat daardoor ook leerprestaties veel meer, veel beter zullen worden, et cetera.
Oké, even hier aan tafel de twee mannen die hier zitten, Arend-Jan. Een apart vak, sociale en emotionele vaardigheden?
Ik weet niet of het een apart vak moet zijn, maar ik heb zelf op mijn eigen lagere school, honderden jaren geleden, ik hele vreselijke dingen zien gebeuren.
Okay.
En wat heel erg zou helpen, is dat docenten gewoon kijken wat er op het schoolplein gebeurt. Want daar zie je dus de gubbeltjes in het dop, zie je al goed uit de gang.
Dat gebeurt ook digitaal, hè? Dus dat hebben ze helemaal niet door, die docenten.
Ik wil daar graag.
Maar het is zo belangrijk, dit. Dus ik sta er helemaal achter. En Forum voor Democratie wil ook wat wij noemen het onderwijs naar Fins model. Dus je veel meer doet met hart, niet alleen met hoofd, ook met hart en handen en voeten en alles. Alle aspecten van de menselijke persoonlijkheid moeten veel meer worden ontwikkeld.
En ook een apart vak, zeggen wij.
Nou ja, dat vind ik een hele operationele discussie. Weet je, wel een vak of niet vak, nou ja, dat maakt niet zoveel uit. Maar dat we veel meer aandacht hebben voor de ziel en niet alleen voor het hoofd. Okay. Dat is denk ik heel belangrijk.
En mevrouw Graafstein, u wilde reageren op Arend Jan.
Ja, het klopt, want ik vind, je moet inderdaad aandacht voor al deze aspecten hebben. Maar ik vind wel dat we het ook een plek moeten geven dat het niet verwatert. En dat is wel mijn belangrijkste punt. Dat als we het over veiligheid hebben, we hebben het ook over pestprotocollen, dat we het er weer over hebben. Maar bovendien is het zo dat we dit niet alleen maar bij scholen kunnen neerleggen. En alleen maar bij het thema pesten of de vinger wijzen naar de school heeft het niet goed gedaan. Mm-hmm. Terwijl ik denk op het moment dat je opvoeden als iets ziet wat ja, een combinatie is tussen ouders en scholen. Ja. En scholen het echt hebben over sociale en emotionele vaardigheden.
Dan moet er thuis ook meer gebeuren, zegt u.
Nou, dat erover gecommuniceerd wordt okay. met ouders. Ook hoe doen we dat op school, hoe doen we dat thuis.
Onze tijd is op.
Ja, helaas.
Maar in ieder geval, het is een combinatie van school en thuis, zegt u.
Zeker weten.
Hartelijk dank, ja. Caroline Gravenstein van de Hogeschool Leiden. D66-Kamerlid Paul van Menen en ook Thierry Baudet en Tom Jelmeers en Arend-Jan Boekestein. Hartelijk dank. Zometeen Kunststof. Frenk van der Linden ontvangt schrijfster Eva Rovers. Daarna Bureau Buitenland. En om 8:30 is er Langs de Lijn en Omstreken. Dank voor het luisteren. Dag.
NPO Radio 1.